Dat was wel een mooi lied wat we net gezongen hebben, want eigenlijk wil ik een beetje in die lijn doorgaan. Ik weet niet, in hoeverre hebben jullie goede voornemens gemaakt? Het is bijna het oudjaar. We komen net uit de kerstperiode natuurlijk, maar ik kan me voorstellen, hè, dat is een soort van traditie. Hè, 1 januari, dan hebben we allemaal nieuwe goede voornemens. En ik weet niet of je er dan pas over nadenkt, of dat je daar nu al over nagedacht hebt. Ik zie allemaal vraagtekens. Nog niet echt over nagedacht, dus. Nee. Gaan jullie het nog doen? Gaan jullie goede voornemens? Nee, dat wordt heel stevig. Nee, geschud. Ga ik niet aan beginnen? Houd van mijn preek al verschillen. Oké. Nou, dan moet ik natuurlijk het een en ander waarmaken. Ja, nee, maar dat zien we heel vaak, hè? Dat zo van het oude naar het nieuwe jaar, dan gaan mensen nadenken, vooral de periode rondom kerst en zo, dan zijn mensen echt, je merkt dat ook, heel veel mensen hebben het dan ook niet altijd even makkelijk, omdat er, gewoon, weet je, weer een jaar voorbij en misschien dat er in dat jaar heel veel dingen gebeurd zijn, misschien dat je mensen verloren bent, situaties waarin je zit, noem alles maar op. En dan zit je erover na te denken. En misschien denk je ook over je eigen leven na. En dan ga je van, nou, dat nieuwe jaar ga ik het echt helemaal anders doen. En dan neem je allerlei dingen voor. En voordat de eerste week voorbij is, dan is het alweer van, ja, dan zit je alweer in een bepaald patroon, zeg maar. Van, zo gaat het altijd. En die goede voornemens, die hebben steeds verder weg. En ga je er steeds minder aan denken. Maar als we dan kijken naar het nieuwe jaar, dan hebben we denk ik allemaal wel wensen voor het nieuwe jaar. Kan van alles zijn. Een nieuwe baan. Gezondheid. Misschien wat meer financiën. Misschien heb je andere bepaalde verlangens dat je zegt van, nou, eens kijken of ik daar het komende jaar wat mee kan doen. Huis verkopen, hè, bijvoorbeeld. Omdat je naar een andere plek wil verhuizen. Allerlei zaken kunnen daarin naar boven komen en daar kun je over nadenken en daar kun je mee bezig zijn. En tegelijkertijd, als we over al die goede voornemens nadenken, dan kan dat eigenlijk een belemmering weer zijn voor datgene waarvoor we eigenlijk op deze wereld zijn. En dat is om God te eren. En dan kan het eren van God kan zomaar ondersneeuwen, omdat we zo druk bezig zijn met al die dingetjes die we zo graag zien gebeuren. En zeker, hè, ik heb het vaker genoemd en misschien dat het een beetje saai wordt, maar er gebeurt gewoon heel veel op dit moment in deze wereld. En dan denk je van, ik wil eigenlijk een betere wereld. En hoe gaat het dan? Hoe moet dat dan? Wat gaat de toekomst ons brengen? Nou, dat is een lastige, dat weten we gewoon niet. Maar tegelijkertijd, als we de Bijbel openslaan, dan kunnen we daar wel heel veel uit leren en uit lezen. We gaan het niet allemaal letterlijk lezen. Ik geef jullie dat een beetje mee als huiswerk, zeg maar. Maar als we kijken naar Matteüs hoofdstuk 24 en hoofdstuk 25, dan zijn er twee hoofdstukken die heel veel gaan over toekomst. Die heel veel zeggen over wat er staat te gebeuren. Het zijn woorden van de Heer Jezus, die hij uitgesproken heeft. En ik denk dat als we heel eerlijk zijn, zeker als je je Bijbel een beetje kent, dan weten we ook niet zo goed weg met zo'n hoofdstuk. Van, met name hoofdstuk 24, ga ik even kort wat dingetjes over zeggen. Dan staat er nogal het een en ander wat er staat te gebeuren. Ik noem maar gewoon even een paar dingen. Er wordt genoemd dat er valse messiassen komen. Valse profeten, oorlogen, hongersnoden, ziektes, aardbevingen. Gelovigen gaan vervolgd worden om hun geloof. Omdat ze God volgen, omdat ze Jezus volgen. Maar ook dat het goede nieuws van Jezus verteld wordt over de hele wereld. Nou, als we al die dingetjes een beetje bekijken, en dan kunnen we zeggen van ja, maar er waren altijd oorlogen, er waren altijd hongersnoden, er waren altijd wel natuurrampen, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dat is zo. Maar als je daar een beetje onderzoek naar doet en daar wat dingen over leest, dat heb ik een beetje gedaan, dan zie je dat de afgelopen, nou zeg maar 50 tot 100 jaar, dat het allemaal enorm gegroeid is. Het is enorm toegenomen wat er allemaal gebeurt in deze wereld. En eigenlijk, ook wat ik net zei, hè, van dat het goede nieuws van Jezus verteld wordt over de hele wereld, Als we alleen maar zendelingen uitsturen van naar Afrika en Azië en weet ik wat allemaal, om het daar te gaan vertellen, dan gaan we het niet redden. Maar als we nu kijken met internet, achter je bureau kun je de hele wereld bereiken. In je uppie. Dat is echt enorm. Dat is, dan denk ik van, wauw, het is mogelijk nu om de hele wereld te vertellen, te laten zien wie Jezus is. Gaaf. En tegelijkertijd zien we dat er allerlei dingen gebeuren en dat uiteindelijk, dat staat dan ook in Matteüs 24, dat uiteindelijk God moet ingrijpen. Waarom? Anders blijft er niemand meer in leven. Zo erg gaat het worden. En als we nu al kijken om ons heen, dan denken we nu al van, nou, God, u mag ondertussen wel ingrijpen, want het gaat echt niet goed. Wij kunnen niet meer al die problemen oplossen. En dan gaat het verder. En dan wordt er ook gesproken in het hoofdstuk dat Jezus terugkomt. En dan niet op de manier van zoals wij denken dat dan zou moeten, hè, hij gaat niet opnieuw geboren worden in een stal, in een kribbetje of dat soort zaken. Nee, hij gaat op een andere manier gaat hij terugkomen. Maar ook daarin gebeuren heel veel dingen en kunnen heel veel dingen gebeuren. Want er zijn allerlei mensen die roepen van, ja, daar is hij al, of daar is hij al. Valse profeten, valse, hoe zeg je dat, mensen die valse berichten naar buiten brengen, dat Jezus al ergens zou zijn. Terwijl Jezus heeft gezegd van, ja, weet je, de Vader die weet wanneer ik terugkom. Maar ik kan je wel vertellen hoe ik terugkom. En dat hebben de engelen toen ook gezegd, toen hij naar de Vader terugging, met de hemelvaart, van, hij komt terug op de wolken. Dus al het andere wat je hoort, kan je rustig vergeten, want hij komt terug op de wolken. Dat is ons herkenningspunt. En dan weten we, hé, dat is de echte. Dat is de echte Jezus die terug gaat komen. Nou, als we al die dingen horen, lezen, dan hebben we zoiets van, ja, wat moet je daar nou mee? Nou, ook daarin is Jezus ons tegemoet gekomen, want hij heeft een aantal voorbeeldjes gegeven van hoe wij dingen kunnen gaan herkennen. Nou, hij zegt bijvoorbeeld in Matteüs 24, vers 32, daar heeft hij een stukje waar hij spreekt over het voorbeeld van de vijgenboom. Hij zegt, als er aan de vijgenboom blaadjes komen, wat weet je dan dat er gaat komen? De zomer. Dan gaat de zomer komen, want de bomen gaan weer uitspruiten, er komen weer blaadjes, dan komt de zomer. Die zomer is er nog niet, maar we weten dat die komt. Waarom? Omdat we die blaadjes zien komen. Hij zegt, nou zo is het nou eigenlijk ook met als ik terugkom. Dan zie je allerlei dingen gebeuren en dan kun je in ieder geval bedenken van, hé, hij is er bijna. Hij komt eraan. Al die dingen die we net genoemd hebben, dat zijn eigenlijk de signalen die God laat zien van het is aanstaande dat Jezus terugkomt. Maar tegelijkertijd zegt hij ook van, maar, in vers 36, die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Dus als er mensen komen die zeggen van, nou, ik heb het eens even uitgerekend, en dan komt Jezus terug. Dat hebben we al heel vaak gehoord, hè? Einde van de wereld in 2000 zoveel, in 2000 zoveel, en weer een ander, ook weer in 2000 zoveel. Nou, ondertussen is er nog steeds niks gebeurd. Het is allemaal al voorbij gegaan, maar er is nog steeds niks gebeurd. En dat klopt ook. Want niemand weet het. Alleen God weet het. Dus wij hoeven niks te berekenen, we hoeven er niet over na te denken van hoe kan ik nou uitrekenen wanneer het zover is, want dan kan ik er een beetje rekening mee houden of zo. Nee, zegt God, ik heb jullie signalen gegeven. Die signalen zijn genoeg om er rekening mee te kunnen houden. En van daaruit gaan ontdekken van, er klaar voor zijn, zeg maar. Nou, wat verderop in dat stukje noemt hij nog een paar voorbeelden. Hè, van, weet je, als je weet dat er een inbreker aan zou komen bij jouw huis, wat doe je dan? Dan ga je niet van, nou weet je, ik doe de deur een beetje op slot en ik ga op vakantie of ik ga weg. Of... Nee, dan blijf je zitten wachten totdat hij komt, zodat je hem te pakken kan nemen. Hè, als je weet dat hij zou komen. Als je niet weet, ja, dan lukt dat niet. Maar Jezus zegt van, als je weet dat er een inbreker komt om bij jou in te breken, dan blijf je wachten op hem om hem in zijn nekvel te grijpen. Dan ga je niet even wat anders doen. Nou, zo is het eigenlijk ook met het komen van Jezus. Of een ander voorbeeldje wat hij noemde. Een baas die heeft iemand over zijn personeel aangesteld. En dan zegt hij van, weet je, ik moet nu even weg. Ik moet naar het buitenland. Maar ik stel jou aan dat jij zorgt voor mijn personeel. En over een poosje kom ik weer terug en dan kijk ik wel even hoe je het gedaan hebt. Nou, diegene die dan aangesteld is over dat personeel, die gaat dan niet even van, nou ja, weet je, hij komt toch niet meer terug. Ik doe lekker zelf waar ik zelf zin in heb. Nee, die persoon die zal zijn uiterste best doen om goed voor het personeel te zorgen, zodat als die baas onverwacht weer terugkomt, dat hij kan zeggen van, kijk eens, ik heb het goed gedaan. En niet eventjes met de Franse slag daarmee bezig geweest. Je wil niet dat je betrapt wordt, dat je je collega's uitbuit, zeg maar. Nou, allerlei voorbeeldjes. Maar dan gaan we even naar onszelf kijken. Hoe waakzaam zijn wij over al die dingen die gebeuren? En dat gaat dan verder in dat volgende hoofdstuk, hoofdstuk 25. Daar worden ook weer een aantal voorbeelden gegeven. En die voorbeelden die kunnen we eigenlijk, zeg maar, als een spiegel gebruiken. En het eerste verhaal dat gaat over de wijze en de dwaze meisjes. 10 meisjes, 5 wijzen, 5 dwazen. Er is een bruiloftsfeest en in de Joodse traditie is dat zo, dat dan familie, meisjes enzovoorts, een heel verhaal, maar die wachten op de bruidegom, die komt naar het huis van de bruid. Nou, die zitten daar te wachten, er zijn er 5, die hebben een lampje bij zich, olie erin, voor als het donker wordt steken ze het lampje aan en dan hebben ze in ieder geval licht, dan kunnen ze zien waar ze lopen. Nou, heel slim, toch? Dan zijn er nog 5, die hebben het precies hetzelfde, alleen die hebben nog iets extra's bij zich. Die hebben reserveolie bij zich. Want ja, je weet niet hoe lang het duurt wanneer je weet dat die bruidegom komt, maar je weet niet wanneer. En dan duurt het even, en het duurt even, en het duurt even. En die 5 meisjes met alleen maar dat lampje, die beginnen toch wel een beetje benauwd te krijgen. Want dat pitje, dat wordt steeds kleiner. En op een gegeven moment gaan die uit. En die andere meisjes, die hebben een lampje. Nou, wordt even een beetje olie erbij, blijft die weer branden. Die zijn even wat slimmer, zeg maar. En uiteindelijk komt die bruidegom, wat later als verwacht. En dan beginnen die eerste meisjes van, joh, geef mij ook even wat van jouw reserveolie, want dan kan ik mijn lampje weer aansteken. Nee, dat hebben we zelf nodig. Dus je moet het zelf gaan kopen. Dus die gaan weg. Die andere meisjes, die zijn op tijd. Die kunnen met die bruidegom mee naar het huis van de bruid. En die andere 5, die missen het feest, om het maar even zo te zeggen. Want die zijn weer druk om te zoeken van waar haal ik zo laat nog even olie vandaan. En die hebben eigenlijk hun kans op die manier verspeeld om bij dat feest te zijn. Doordat ze niet even goed nagedacht hebben van, hé, ik moet zorgen dat ik genoeg olie bij me heb. Nou, wat is nou de spiegel voor ons daarin? Ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we heel vaak een beetje op die eerste 5 meisjes lijken. Dat wij, zeg maar, bezig zijn met de beslommeringen van deze wereld, met al onze goede voornemens die we hebben, enzovoorts, enzovoorts. En even vergeten om goed voorbereid te zijn op datgene wat gaat komen. En als er dan iets komt, dan zijn we er even niet klaar voor. Omdat we heel druk zijn met van alles en nog wat. Dan zijn we op pad om weer wat dingen te regelen, om het weer goed te krijgen. Net als die meisjes die op pad moesten om extra olie te halen. En dan missen we gewoon even van wat er gebeurt. Dan missen we gewoon even datgene wat God wil geven. Goede spiegel om daar eens over na te denken van, oké, hoe werkt dat bij mij? Word ik, zeg maar, overvallen door de toekomst? Of hou ik rekening met de toekomst en zorg ik dat ik daarin voorbereid ben? Niet alleen mijn lampje, maar ook reserveolie, zeg maar. Dan komt dat tweede verhaal. Dat gaat over de talenten, staat er. De knechten met de talenten. He, ook weer een baas, die moet ook naar het buitenland. En die vertrouwt dan zijn bezit toe aan een aantal knechten. 3 knechten worden er genoemd. Dan zou je denken van, nou ja, weet je, alle 3 een derde, klaar. Ja, maar zo werkt het niet. Want blijkbaar waren die knechten, de ene had even wat meer capaciteit dan de ander. Dus die baas die was even heel slim bezig van, weet je, degene die het meest pinter is, die geef ik net even iets meer als degene die ook wel capaciteiten heeft, maar net eventjes wat andere capaciteiten. Die kan even wat minder handelen, zeg maar. En als je dan gaat kijken naar dat verhaal, dan krijgt de eerste, die krijgt 62,5% van het bezit. Bijna 2/3. Wow, dat is wel een goeie, hè? Dat is iemand die het aardig voor elkaar heeft, die aardig weet hoe de zaken werken. Nou, die tweede, die krijgt 1/4, krijgt 25%. Is die daarmee minder? Nee, hij heeft andere capaciteiten en daarmee kan hij aan de slag, zeg maar. En dan die derde, die krijgt maar een achtste deel, 12,5%. Dan denk je van, nou ja, dat is iemand die niet zo slim is of zo. Nee, dat heeft te maken met de capaciteiten die hij heeft. En met datgene kan hij dingen gaan doen. En dan gaan we dat verhaal verder lezen. En wat gebeurt er? De eerste twee, die verdubbelen datgene wat ze hebben ontvangen. Dus die zijn goed bezig. En dan is niet diegene die 2/3 heeft, is dan beter dan diegene die dat kwart heeft. Nee, ze zijn allebei goed bezig. Want allebei verdubbelen ze het. Ze maken 100% winst. Dat is knap. En dan die derde, die denkt van, ja, wacht eventjes. Stel dat misgaat, dan heb ik straks niks meer. Dan krijg ik wel op mijn kop. Weet je wat? Ik verberg het. Ik verberg datgene wat mij toevertrouwd is. Ik zet het apart. En dan kan niemand eraan komen en dan kan ik het straks gewoon weer even teruggeven. En zo gaat hij bezig. Nou, dan komt die baas terug. Wat gebeurt er? Hij beloont die eerste twee knechten. Omdat ze gewoon goed bezig geweest zijn. Ze hebben hun capaciteiten goed gebruikt. En dat is een gunstig effect had dat voor het bezit van die baas. En dan die derde knecht, die zegt van, ja weet je, ik was eigenlijk wel een beetje bang dat ik het kwijt zou raken. Dus ik heb het maar verborgen. En nou, hier is alles weer terug, dus kunt u weer blij zijn. En misschien dat die knecht ook wel een beetje het idee had van, ik heb het er niet zo slecht van afgebracht, weet je. Ik heb in ieder geval gezorgd dat ik niks kwijtgeraakt ben. En wat zegt die baas dan? Van, je bent lui, je bent slecht. Je hebt er eigenlijk niks van gebakken. Je hebt er niks van begrepen. En misschien was dat ook wel iemand die zoiets had van, capaciteiten om dat deel, om daar iets mee te doen, dat heb ik helemaal niet. Ik heb die capaciteiten helemaal niet. Dus die keek eigenlijk op een verkeerde manier ook naar zichzelf. Terwijl zijn baas vertrouwen had in hem. En hem iets gaf om daar wat mee te gaan doen. Dus eigenlijk was die knecht een beetje zoiets van, ja, ik weet het beter. Die baas weet er helemaal niks van. Ik ben even minder, ik kan het even niet. Dus laat ik het maar wegstoppen en dan kan ik het straks weer inleveren. Klaar. Nou, wat is hier nou weer de spiegel voor ons? Ik denk dat we hieruit kunnen zien dat God ons dingen toevertrouwt. En dan zijn we al heel gauw geneigd om als mens, hè, want dat is een eigenschap die we als mens hebben, om ons onder elkaar te gaan vergelijken. Hè? Van de ene heeft dit en de andere heeft dat. De ene kan heel goed piano spelen. En dan denk je van, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. En dan ga je oefenen en zweet op je voorhoofd. En het lukt me niet en het lukt me niet. Maar ja, ik wil het wel. Ja, maar dat is waarschijnlijk niet de capaciteit die God aan jou gegeven heeft. Misschien heeft hij wat anders aan jou gegeven. Het belangrijke is dat je gaat ontdekken, wat heeft God aan jou gegeven? En met die capaciteiten mag je aan de slag. God heeft je iets toevertrouwd. Aan ieder mens. En dan zijn er mensen die daarmee aan de slag gaan, die het als het ware vermeerderen. En er zijn mensen die het wegstoppen, die het misschien zelfs afwijzen. En zeggen van, God, ja, u hebt misschien wel wat gegeven, maar ik doe er even niks mee. En dat heeft allemaal weer zijn consequenties voor datgene wat er allemaal nog gaat komen. Ben je dan, met datgene wat God jou heeft toevertrouwd, ben je dan bezig om te kijken naar die toekomst. Om te kijken naar datgene wat God wil gaan doen. God heeft aan ieder mens op deze wereld iets gegeven. Dan kijk ik gewoon naar het kruis. Hij heeft zijn zoon gegeven. Jezus. Geboren als een babytje. Die is niet gekomen voor alleen maar die mensen die goede capaciteiten hebben in onze ogen. Maar hij is gekomen voor ieder mens. En als je van jezelf vindt van, ja, maar wie ben ik nou? Je bent zo waardevol dat God voor jou naar deze wereld gekomen is. En zegt tegen jou van, hier ben ik. Ik ben er voor jou. Waarom? Omdat ik van je hou. Ik wil je helpen om te ontwikkelen. Ik wil je helpen om staande te kunnen blijven in deze wereld. Ik wil je helpen om samen met mij te kijken naar die toekomst die voor je ligt. En eens kom ik echt terug. Dan zul je me zien. En wat hebben we dan te bieden aan hem? Hebben we dan inderdaad te bieden van, ik ben met mijn talenten, mijn capaciteiten bezig geweest. En ik kan het dus zien van, niet om het te verdienen, hè, daar gaat het niet om. Hè, want het is allemaal pure genade. Het is pure genade. Maar gewoon om te laten zien van, u hebt mijn capaciteiten gegeven. Ik heb die ontwikkeld, ik ben ermee bezig geweest. En daarmee heb ik uw naam groot gemaakt. Of heb je zoiets van, Nou ja, ik heb het een beetje weggemoffeld, een beetje in een hoekje, in een kast, kast op slot, klaar, niet over nadenken. En op die manier bezig geweest. He, dus nogmaals, het gaat niet om dat we iets moeten verdienen bij God, he, want er is niks te verdienen bij God. Het is genade, en genade betekent gratis, helemaal voor niets, want de rekening is daar betaald, aan dat kruis. Maar het gaat erom van, bijvoorbeeld je werk. Doe je je werk omdat je, dat je heel veel geld wil verdienen, of omdat je carrière wil maken, of wat dan ook? Of ben je in je werk bezig om God te eren? Om als het ware te laten zien van, hey, deze talenten, deze capaciteiten heeft God me gegeven, en die gebruik ik tot de eer van hem. Als je op school zit, ben je dan bezig om keihard te knokken van, ik moet goede cijfers hebben, en ik moet, als het even kan, nog een klas overslaan, bij wijze van spreken. Of zeg je gewoon van, hey, weet je, ik ben ik, God heeft me gemaakt zoals ik ben, en door gewoon op school goed bezig te zijn, en al zijn het zeventjes, al zijn het zesjes, maar daarmee eer ik God. Want dat is wat hij in mij heeft gelegd. En zo kunnen we ook verder kijken naar hoe wij bezig zijn met onze hobby's, met sport, vrije tijd, noem maar op. Ben je daarin bezig omdat je er zelf beter van wil worden? Of ben je daarin bezig om God te eren? En daarmee eigenlijk ook die blik te houden op de toekomst. Waakzaam te zijn op datgene wat gaat gebeuren, staat te gebeuren. Weet je, het heeft alles te maken met het ontwikkelen van je persoonlijke relatie met God. Een van de vorige keren heb ik het gehad over een aantal zaken waardoor we geestelijk kunnen groeien. En ik denk dat als wij op een goede manier geestelijk weten te groeien, dus meer van God gaan leren ontdekken en gaan zien wie hij is, dat we daarmee ook waakzaam zijn voor datgene wat gaat komen. Want juist hoe meer je God gaat leren kennen, hoe beter je hem gaat leren kennen, hoe meer je ook dat zicht krijgen op die toekomst. Nou, we hebben het erover gehad. Aantal dingen die je nodig hebt bij het geestelijk groeien. Aantal hebben het gehoord, dus weten we het nog? 5 dingen. Wat was de eerste? Om geestelijk te groeien. Bijbel lezen. Oeps. Gebed. Oh ja. Gebed. Met elkaar, wat was dat? Samenkomsten bezoeken, community, hè? Het voor elkaar er zijn, gemeente zijn met elkaar. Getuigen, hè? Het naar buiten gaan, vertellen waarom jij op die manier gedraagt, waarom jij op die manier leeft. En een stukje gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid naar God toe. En nogmaals, dat zijn niet de dingen die nodig zijn om iets te verdienen van God. He, maar dat doe je omdat je gezien hebt wat God voor jou heeft overgehad. Dat zet je als het ware in beweging om op die manier die stappen te zetten. En als je die stappen zet, ga je meer over God ontdekken, ga je meer van God zien. En ga je ook meer ontdekken en zien van wat er in de toekomst ligt en wat er gaat komen. Nou, laten we gewoon een moment stil zijn om eens over deze dingen na te denken. Misschien dat je op dit moment heel veel vragen hebt. Dat kan, maar dat geeft niet. Ook dat mag. We mogen vragen hebben naar God toe. Dus voel je vrij om in die stilte die vragen gewoon maar naar God toe uit te spreken of gewoon even stil te zijn en over deze dingen na te denken. Vader, als we over deze dingen nadenken, over een aantal dingen die in de Bijbel staan, in die woord, dan zijn het aan de ene kant misschien moeilijke dingen, waar we niet direct weten hoe we daarmee mee om moeten gaan. Maar tegelijkertijd, Vader, bent u ook een God die niets opdringt, die ons de de kans geeft om in ons eigen tempo met u bezig te zijn. Vader, ik bid gewoon voor ons zoals we hier zitten of meeluisteren. Heer, we kennen elkaar misschien niet zo goed. Sommigen wel, sommigen wat minder. Maar u weet, Heer, in welke situatie we zitten. U weet waar we over nadenken. U weet welke vragen we hebben. U weet welke zorgen we hebben. En ik bid maar gewoon, Vader, dat u op de een of andere manier daarin komt en laat zien wat een volgende stap mag zijn. En soms hoeven we helemaal geen stap te zetten. Mogen we gewoon wachten. Wachten op datgene wat komen gaat. Maar Heer, dank u dat u een God bent die een ieder van ons kent. Dat u ons niet de een voortrekt ten opzichte van de ander. Maar dat u naar ons kijkt, dat we gelijk zijn. Dat we hetzelfde zijn. Mensen geschapen door u. En Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u het goede met ons voor heeft. Dat hebben we gezien door uw Zoon Jezus. We hebben net de kerstperiode achter de rug, waarin we teruggedacht hebben aan het feit dat u, Heer Jezus, geboren bent als een babytje in deze wereld. Dat u mens bent geworden. Dat u op deze wereld hebt rondgelopen. Maar dat u uiteindelijk aan dat kruis bent gegaan. Voor en ieder van ons. En wat we daarmee doen, Heer, dat mogen we zelf beslissen. Heer, wat een genade is dat. Dat u dat aandurft om zeg maar te zeggen van weet je, ik doe alles voor je en je mag zelf bedenken wat je ermee doet. Heer, wat gaaf dat u zoveel vrijheid geeft aan ons. En ik bid, Heer, dat we op een punt komen, of we u nou al langer kennen of wat korter kennen, of misschien wel niet kennen, dat zou ook nog kunnen. Heer, dat u uiteindelijk ook ons helpt om de stappen te zetten die nodig zijn. Vader, we bidden voor de gelovigen, de christenen die in andere delen van de wereld wonen, waar het een stuk moeilijker is. Waar ze vervolgd worden, omdat ze u kennen. Waar ze niet zomaar even bij elkaar kunnen komen. Waar ze niet zomaar liedjes kunnen zingen. Maar dat ze in het geheim bij elkaar moeten komen. Dat ze vervolgd worden, dat ze in gevangenissen gegooid worden, dat ze gedood worden. Vader, we bidden voor hen dat u hen kracht en moed geeft en voor hen zorgt. We bidden, Vader, voor uw volk, voor Israël. Een volk wat aan alle kanten, zeg maar, ingesloten wordt en is. Een volk wat vervolgd wordt, nog steeds. Heer, het is bizar wat er allemaal gebeurt. Maar het is uw volk. En we bidden voor hen, Heer, bescherm hen, omring hen met uw liefde en geef, Heer, dat ook daar een geestelijke opwekking mag komen. Dat ze meer mogen zien en mogen ontdekken wie u bent. Vader, we bidden voor deze stad waarin we gemeente zijn. Een stad met heel veel mensen. Een stad met heel veel mensen die vragen hebben. Mensen die God wel kennen, die God niet kennen. Vader, we bidden u dat u in deze stad ook tot uw doel komt. En dat we daar een aandeel in mogen hebben. We bidden voor een aantal onder ons die te maken hebben met ziekte. Heer, als we denken aan Harm en Henny. Heer, we bidden voor hen kracht, energie, rust, vrede. Heer, u weet wat zij nodig hebben. We bidden voor Ko en Nanny. Heer, het is pittig voor hen. Ze hebben al zoveel achter de rug. En nu zitten ze opnieuw in een periode waarin er veel op hen afkomt. En ik bid, Vader, dat het genezingsproces bij Ko steeds verder mag gaan. Heer, doktoren weten het eigenlijk niet zo heel goed. Allerlei onderzoeken, maar u weet het, Heer. En daarom bidden we dat u uw genezende hand ook over hem uitstrekt. Heer, we bidden voor Ellen, die heel veel pijn heeft. Zit te wachten op een operatie. En Vader, we bidden om verlichting van de pijn. En ook straks, als die operatie daar is, Heer, dat die operatie de oplossing mag geven. Heer, u weet ook daar wat nodig is. En we bidden voor haar dat ze in goede handen zal zijn straks bij de chirurgen. En dat ze daarna ook weer een goed herstelproces door mag gaan. Heer, ik wil op dit moment ook bidden voor Iris, voor de knie. Heer, u weet wat daar precies aan de hand is met die spieren en de knieschijf. En het gaat gewoon langzaam. Het herstel. Maar Heer, u kunt ook daarin ingrijpen. En we bidden dat u ook uw genezende hand op haar knie legt. En dat datgene wat kapot is, dat hersteld wordt. Vader, zo zijn er heel veel dingen die we voor uw troon willen brengen. En we hebben misschien allerlei dingen ook in onze gedachten. En ik bid, Vader, dat u het gewoon aanneemt van ons. Het is een veilige plek als het bij u in uw handen is. In Jezus' naam. Amen.